Vrijheid is niet voor mij dat alles kan, maar vrijheid is dat ik ervaar dat ik een optie heb. Ervaar dat ik een keuze kan maken.
De Vuur en IJs podcast.
Welkom bij aflevering 6 van de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven. En dat doen wij met ons platform Vuur en IJs. Deze aflevering is extra speciaal, want er is niet één, maar twee gasten, Dirk Koops en Gideon Hertog. Zij werken samen in Heart of Man. Ze houden zich bezig met het mannenwerk en wat het betekent om vrij te leven. Luc ging met hun in gesprek hierover. Ik vind het een heel mooi gesprek geworden. Ik heb het net teruggeluisterd en genoot van hoe inspirerend zij kunnen praten over wat het betekent om man te zijn en om vader te zijn. En hoe je daarin ook je eigen authenticiteit kunt bewaren en jezelf tegenkomt. En mag je nog wel boos zijn op je kinderen? Het zijn mooie, mooie vragen die ze echt vanuit hun hart weten te beantwoorden. Hoe zij dat doen. Een mooi gesprek, dus ik hoop dat het jou net zo inspireert als mij. Voor degene die nog overwogen om die innerlijke reis te gaan doen bij ons, door de lockdownmaatregelen die zijn verlengd, hebben we deze verplaatst naar 10 en 11 april. Mocht je overwegen om mee te gaan, maar kwam de datum die er eerst stond niet uit, dan komt dit wel goed uit, want we gaan nu 10 en 11 april samen de innerlijke reis maken in band. Dus wacht niet te lang, meld je aan via www.vuurenijs.nl. Ik ga je niet langer ophouden. Veel luisterplezier met deze aflevering van de Vuur en IJs podcast.
De Vuur en IJs podcast.
Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Ik zit in mijn keuken met Gideon en met Dirk, twee van mijn vrienden. Waar ik ook heel vaak mee in de sauna zit, dan voeren we al mooie gesprekken. Dus mooi om dat ook eens een keer op deze manier op te nemen. Dat lukt helaas niet in de sauna, dus vandaar aan de keukentafel met kleren aan. Ik ken Gideon en Dirk allebei al een aantal jaren. Ook als mannen die zelf in hun leven met hun eigen ontwikkeling bezig zijn, naar een vrij leven toewerken. En dat ook in hun werk doen. En zo houden ze zich onder andere bezig met mannenwerk. En daar wil ik eigenlijk wel eens even bij beginnen, want dat is ook wat jullie samen doen. En waar ik het idee heb dat jullie ook echt een passie voor hebben. Dus kunnen jullie daar eens wat meer over vertellen? Wat doen jullie met mannenwerk?
Ja, nou, ik ben Gideon. Ik doe nu een aantal jaren samen met Dirk mannenwerk onder de vlag van Heart of Man. En eigenlijk is het niet veel meer dan mannen in de kring uitnodigen om te vertellen wat er in hun hart leeft. Eigenlijk heel simpel.
Dus voor degenen die niet weten wat mannenwerk is, je brengt mannen samen om ze te laten vertellen wat er in hun hart leeft. Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, ik ben Dirk. En waarom het voor mij zo belangrijk is, is in ieder geval dat wat ik nodig heb, en wat ik voel dat deze tijd nodig heeft, is dat mannen gaan leren voelen. En dat mannen niet altijd maar doorrennen en gaan oplossen, maar dat ze leren ademhalen en leren voelen wat er nog meer gebeurt dan alleen in het hoofd. En voor mij is dat niet iets wat uitsluitend over mannen gaat natuurlijk. Dat geldt in zekere zin voor alle mensen. En er is een... Er is iets bijzonders wat mij betreft aan het moment dat je als mannen onderling bij elkaar komt en eigenlijk deze tegenintuïtieve beweging gaat maken met elkaar en gaat zeggen van jongens, we laten even los dat we een heel dichtgetikt programma hebben. We laten even los dat we elkaars problemen lekker gaan oplossen. Maar dat we het ongemak gaan verduren wat er ontstaat op het moment dat je elkaar gaat ontmoeten. Kwetsbaar wordt, gaat voelen eigenlijk, ja. En dat is, daar zit een magie in wat mij betreft die helend is en die mij motiveert en drijft om dat voor mezelf op te zoeken, maar ook met Gideon samen, en ik doe dat ook nog op andere plekken, om dat neer te zetten, zodat andere mannen dat ook kunnen ontdekken.
Ja, tof.
Ja, weet je, en sommige dingen zijn nieuw in deze tijd, die anders zijn dan bijvoorbeeld in de jaren 80 of in de jaren 90. Maar op zich het mannenwerk, de cirkel waarin je elkaar ontmoet, mannen apart, vrouwen apart, ja, dat is al zo oud als de mensheid. Dus in die zin doen wij niks nieuws.
Ja. En het is wel nodig om dat ook als mannen en vrouwen los van elkaar te doen, naast wat je samen doet, denk ik. Hè? Wat maakt het nodig dat we echt ook voor mannen dit soort dingen doen?
Nou ja, ik heb ooit een tijdje met systemisch werk en familieopstellingen en zo veel gedaan. En wat daar vaak gezegd werd door een van die trainers van, jij hebt het bij de mannen te zoeken. En tegen vrouwen zei hij vaak, je hebt het bij de vrouwen te zoeken. En in mijn beleving is in onze maatschappij is dat allemaal een beetje grijzig door elkaar aan het lopen. En voor mijzelf geldt in ieder geval dat ik een onderscheid maak tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En dat kan in hoe dat die combinatie uitpakt, kan in ieder mens verschillend zijn. Maar voor mij gaat het mannelijke stuk over van, kan ik voor mezelf staan? Kan ik mijn eigen autoriteit ontwikkelen? En voelen wat mijn waarheid is? En daarvoor is het gewoon heel behulpzaam om met andere mannen te zijn. Zeker omdat, wat voor mij geldt en wat ik van heel veel andere mannen ook hoor, is iets wat je van huis uit niet geleerd hebt. Onze vaders waren met hele andere dingen bezig. En die deden hun best. In ieder geval in mijn geval, mijn vader deed zijn best en die deed heel veel goede dingen. Maar wat hij niet deed, is iets wat hij zelf ook nooit geleerd had, is emotioneel aanwezig zijn. En van daaruit mij leren ontdekken wat het betekent om man te zijn. En dus had ik altijd zoiets van, ja, waarom zou je daar überhaupt aandacht aan besteden, totdat ik er toevallig tegenaan liep in Amerika, dat mannen daarmee bezig waren. Ik dacht, oh, nou, dat is interessant. En toen ging ik het ervaren. Dacht ik, ja, wauw. Dit is echt, dit is heel krachtig. En dat is inmiddels, ik word nu bijna 40 over een paar weken. Ik denk dat ik 23 was, dus dat is zo'n 17 jaar geleden, dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam.
Ja, mooi. Nee, ik moet eraan denken, want ik weet dat jij twee zonen hebt. Twee zoontjes. Ik heb zelf twee dochters. Ik weet dat Gideon ook twee dochters heeft. Hoe is dat dan voor jouw rol? Hoe zie jij je rol als vader naar jouw twee zoons toe op dit gebied? Hè? Want jouw vader was emotioneel niet aanwezig, had hij ook niet geleerd. Ik denk dat heel veel mensen van die generatie dat hebben meegekregen. En dat tegenwoordig ook gewoon nu nog heel veel jongetjes opgroeien zonder eigenlijk een mannelijk voorbeeld. In die zin zoals jij hem benoemt, in de emotionele aanwezigheid. Versus de voorbeelden die we in de media zien, waar het over die andere kant van het man zijn gaan. Het harder zijn, het veroveren, de rijkdom, al dat soort zaken. Dus hoe zie je jouw rol daarin?
Als ontzettend belangrijk. En dat zit hem voor mij betreft in het aanwezig zijn. Dat betekent jongens en jongens energie. Het zijn in mijn geval ook echt typische jongens. Dat betekent stoeien, mee naar de voetbal gaan. En wat het niet betekent, dat is ook wel grappig. Ik werk als trainer, coach, te merken, ik hoef niet met hun reflectieve gesprekken te gaan hebben. Over wat er nu door je heen gaat. Of wat het met je doet. En dat soort dingen. Weet je, dat wordt heel direct afgestraft. En dat vind ik ook echt heel fascinerend, zeg maar. Het gaat over aanwezig zijn. En met hun aanwezig zijn. Voor mij dwingt het mij om in de spiegel te kijken, om met mijn eigen boosheid om te gaan. En dat is iets wat ik ook nooit geleerd heb. Daarin, ik ben nu, de oudste is nu 10, daarin ben ik mezelf zo ontzettend tegengekomen. Want die kleine monsters zijn waar ik het meest zo'n beetje van hou of van op de hele wereld. Behalve mezelf. Nou, maar die doe ik ook het meeste aan. Die krijgen het meest ongefilterd allemaal shit over zich heen. En dat vind ik echt heftig af en toe. Dus, en om daar dan te leren dat dingen als mezelf vergeven, niet in schuld of schaamte blijven hangen. Want daar word ik alleen maar een nog slechtere vader van. Dat soort dingen, ja, dat leer ik allemaal van hun door met hun te zijn. Wat mijn wens, mijn verlangen is dat ze daaruit meenemen. Is dat ze zien wat het is om echt te zijn. Dat ze mogen voelen. Dat ze hun eigen weg mogen vinden.
Ja. Mooi. En hoe is dat voor jou, Gideon, als vader van twee dochters?
Ja, dat is een zoektocht, een ontdekkingstocht. Kijk, zij leren om als mens met mannen om te gaan, met vrouwen om te gaan. Ik geloof dat iedereen moet leren om als vrouw om met mannen om te gaan en als mannen om met vrouwen om te gaan.
En met elkaar.
En met elkaar. En daar zit nog een andere laag in ook. Hè? Dus ook hoe je met je eigen mannelijke en vrouwelijke kant omgaat. Want dat is misschien nog wel een grotere dualiteit dan de man en de vrouw. Dat is de ene kant. De andere kant leer ik zoveel van hun. In wat Dirk ook zegt. Je komt je eigen meest de grootste rafels, die kom je tegen in je eigen gezin, in de relatie. Maar zeker ook in de relatie met je kinderen. Ik zal daarin trouwens ook niet zo snel zeggen dat ik het beter doe dan mijn vader. Omdat ik in het mannenwerk zit en het allemaal prima weet en zo. Dus daarin ben ik ook lerende.
Ik herken juist ook dat hoe meer ik weet, hoe meer ik erop gedrukt word, dat ik het allemaal niet goed doe. Of dat niet zelf toe kan passen juist.
Ja, weet je, en dat vind ik ook heilzaam of helend. Dat ik leer mezelf, mezelf daarin aan kan kijken van ja, ik hoef het niet allemaal perfect te doen. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat erom dat ik oefen in aankijken wat er is. En ik hoop dat ik daarin een voorbeeld ben voor mijn dochters. In het leren aankijken wat er is en daar ruimte voor geven en daar misschien soms ook woorden aan geven. Ja, dat is misschien wel een van de grootste klussen in het leven. Voor mij in ieder geval wel.
Ja, die herken ik volledig. Ik heb, als ik daarover denk, hè, over mijn dochters, die zijn nu 8 en bijna 11. Die groeien langzaam op. Daar gaat van alles gebeuren in de komende 10 jaar in de levens van die meiden. En ik kijk dan wel eens naar en denk ik van ja, wat zou ik nou willen dat zij leren van mij als man zijnde en van hun moeder als vrouw zijnde. En dan denk ik toch wel aan dat ik het heel belangrijk vind dat ze leren wat normale verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn. Hoe mannen met vrouwen hoe je als vrouw mag verwachten dat een man met jou omgaat en waar je eigen grenzen daarin mag stellen. Dat je ook sterk genoeg bent om die grenzen te kunnen stellen. En niet mee te gaan in plaatjes die ik ook heel vaak zie tegenwoordig.
Als je dat zegt, wat ik me realiseer, is dus hoe leren zij, is niet doordat ik ze dat ga vertellen hoe dat zit. Maar het is, wat ik doe, is neem ze zoveel mogelijk mee naar de dingen die ik onderneem. Of het nou naar de zweethut is, of met vrienden, of ik ga ook wel eens met jou naar de sauna of in het ijsbad. En als de jongens mee willen, dan mogen ze mee. En dan is het aan hun de keuze wat ze wel en wat ze niet doen. Maar zoveel mogelijk op die plekken erbij zijn, om dat gewoon te kunnen ervaren op de plekken waar ik zelf geïnspireerd word, dat zij mee kunnen komen. En de andere kant is ook dat ik dus actief tijd maak om de dingen die voor hun belangrijk zijn, daarmee naartoe te gaan. In mijn geval naar de voetbal en dat soort dingen, zeg maar. En af en toe naar films waar ik zelf misschien helemaal niet zoveel mee heb. Maar weet je, het zei iemand een keer tegen mij van ja, weet je, als ik op zaterdag mijn tijd aan hun besteed, dan is het voor hen ook weer heel normaal om met de dingen die voor jou belangrijk zijn mee te gaan. En voor mij is daar dus dat ze de ervaring hebben, dat ze daar een keuze in hebben. In veel gevallen. Soms kan het even niet anders, maar dat zijn de dingen die ik ze mee wil geven. En dan hoop ik dus dat ze die, waar jij het over hebt, die grenzen en dat soort dingen, gezonde relaties tussen volwassenen die met elkaar omgaan op een manier die ontspannen is en liefdevol en vrij.
Ja, en helend en steunend versus elkaar beconcurreren of vanuit de gedachte dat als de ander iets heeft, dat jij het dan niet meer zou kunnen hebben.
Ja, ja. We zitten daarin denk ik best wel behoorlijk in een praatcultuur. He, op school wordt veel gepraat. En netjes op je stoel zittend achter je tafel. En dat is prima, hè? En dat, maar wat volgens mij, waar deze de kinderen van nu ook heel erg veel behoefte aan hebben, is de aanwezigheid, misschien wel voor beide woorden, hè, de lichamelijke aanwezigheid, de emotionele aanwezigheid, het oogcontact, hè, wat Dirk zegt, het met meenemen van je kinderen in je eigen leven. En dan, ja, ik denk dat zeker die lichamelijke aanwezigheid, ook maar heel plastisch, het huid-op-huid contact, dat je kinderen jouw lichaamsgeur inademen. Dan doe ik het heel, heel plastisch. Ik geloof dat dat zo belangrijk is. Al vanaf hele jonge leeftijd. Vanaf meteen na de geboorte. Dat komt eventjes zo in me op. Ja, dat mooi. Is voor mij ook aanwezigheid. Waar men behoefte aan heeft.
Ja, ja ik haak ook echt aan op die aanwezigheid. En het feit dat ze vooral leren van wat je doet. En niet wat je zegt. En dat je vertelt hoe het hoort. En vervolgens zelf iets anders doet. Dus dat je het fout doet, hoort daar ook bij. En dat ze dan vervolgens ook ervaren en zien wat je daar dan als ouder weer mee doet. En dat is enerzijds, en ik merk dat zelf ook aan mijn dochters. Ik heb hetzelfde als jij, soms zitten ze gewoon onder je huid. En heb je gewoon, ja, voel je de ruimte niet om rust te kunnen bewaren en val je een keer uit. Maar dat kunnen mijn dochters ook. En het mooie is dat ik dat dan weer juist heel mooi weet te ontvangen. En ook gewoon zeg van, ja, weet je, is prima dat je boos bent en mij even een hele stomme papa vindt. Dat mag. Ja. En dan ben ik er over 10 minuten staan we elkaar gewoon weer te knuffelen. En is het weer in orde. En is het gewoon oké dat je die emoties hebt gevoeld. En ik ervaar dat ik datzelfde dus ook terugkrijg van ze. Dat het ook oké is dat ik een keer uitbarst en een keer boos wordt en dingen doe die ik eigenlijk helemaal niet zou willen doen. Maar ja, op dat moment blijkbaar het beste is wat ik gewoon in huis heb.
Ja, dus, mooi. Ja, wat dat betreft is natuurlijk, of het nou in mijn werk in bedrijfsleven met training of coaching is, of in mannengroepen, of opvoeden van mijn kinderen, of opvoeden van mezelf. Voor mij is de emotie boosheid een soort van rode draad van, dat is altijd lastig om mee om te gaan. En om dat bij mezelf te herkennen als iets wat niet slecht is, of wat gewoon is, zeg maar, ja, wat er gewoon is. En daar, nou ja, ontspanning in te vinden, of het, van mijn kinderen niet erg vinden, is al voor mij een stap in de goede richting. En dat lukt regelmatig. En dan van mezelf nog eens het niet erg vinden. En dan te ontdekken dat boosheid bijna altijd maar het is naar buiten gericht, weet je wel, van me afslaan. En een soort van bescherming. En als ik adem eraan geef, dan is het 9 van de 10 keer zo dat ik bij mijn verdriet kom wat erachter zit. Wat ik liever niet voel, want dat voelt kwetsbaar. En kwetsbaar voel ik me liever niet, want dat voelt zo kwetsbaar. Hè? Dat is een beetje dat idee. En tegelijkertijd is dat altijd waar de opening ligt. En daar dat is ook wat wij in ons werk werk doen. Maar wij zijn ook aan het leren om steeds minder te gaan doen. In werkvormen. En echt uitnodigend te werken. En als je een mannengroep hebt en een cirkel hebt, waar we aan het begin dan heel vaak, weet je, dan doe je een check-in. En dan doen we natuurlijk altijd even iets om een beetje te landen. Maar dan nog is het gewoon voor heel veel mannen die, als wij avonden hebben, en in de weekenden gaat het nog soms wat makkelijk, maar in een avond om dan niet eerst gelijk in dat praten. Mensen komen hoog binnen en die willen, als jij wat vertelt, dan wil ik dat graag oplossen, want ik heb daar wel een idee over. En dan gaat het heel snel.
Daar zijn we mannen voor, hè? Oplossen.
Ja, ja. En dat is associatief denken, oplossingsgericht. En op het moment dat we, eigenlijk doen wij dan niet veel meer dan dat remmen vertragen, zodat de ruimte voor het voelen ontstaat. En dan, ja, ik heb iedere keer dat we elkaar na afloop aankijken en denken van wauw, ja. Want er zit ook zo'n stem in mijn eigen hoofd die zegt van ja, maar dit kan ook misgaan, weet je wel. Ja. Wat als ze het vaag of zweverig vinden.
Ja, ja. En je noemde aan het begin, Dirk, het verduren, hè, hoe belangrijk het is om dat te beoefenen. We zeggen ook vaak van, gebruik als one-liner, draag jezelf, carry your own. En dat gaat volgens mij over verduren. Hè? Dat je dus niet meteen of de verleiding gaat weerstaan of dat ook afremt om te gaan oplossen, maar in de stilte blijft. Dat na een verhaal, een persoonlijk verhaal van wat er leeft in iemands hart, dat het gewoon even stil mag zijn. En dat het verhaal mag na-echoen, zonder dat het meteen opgelost wordt.
Ja, dat je mag voelen en ervaren wat het met jou doet, dat iemand dat vertelt, zonder dat je er iets aan hoeft te doen, iets aan hoeft te veranderen. Het mag daar gewoon zijn van, oké, dat is een prachtig verhaal, dat raakt me.
Precies, hè, zodat de ander dus ook toekomt aan het oefenen in het zichzelf dragen, inclusief de verhalen. En nou, als ik er iets mooi vind aan het vaderschap, is dat bij mijn dochters zien, ze zijn al aan het opgroeien en aan het uitvliegen, maar hoe zij meer en meer zichzelf dragen. En dat die hier van de laatste jaren meer en meer vertellen ze over dingen die ze bijvoorbeeld meegemaakt hebben, die, ja, bijvoorbeeld op school, dat ze met wel erg veel gas hebben gegeven tegen een docent. En ze weten dat ik het niet meer veroordeel. Dat ze bij mij dat gerust kunnen vertellen en we er samen om kunnen lachen. Ik hoef het niet meer op te lossen, want ik weet, zij kunnen zichzelf dragen. En dit is nu een verhaal. En dat is het. En dat geeft hele mooie gesprekken. Want vervolgens komen er ook gesprekken over vriendschappen, waarin pas de ene iets vond dat ze niet zo handig had gedaan. En ze zat daar een beetje mee, want ze had daarmee wel een vriendschap op scherp gezet. En dan ben ik zo blij dat zij zich veilig voelt en de vrijheid voelt om het met mij te delen, wetende dat ik het niet meteen ga oplossen. Want daarom vertelt ze het niet. En dat is, draag jezelf.
Ja. Ik moet er één keer aan denken dat ik van de week ook nog heel duidelijk tegen mijn oudste dochter gezegd heb van, joh, ik snap, ze is een beetje in de prepuberteit nu. Ik snap dat sommig gedrag daar gewoon bij hoort. Ik merk wel dat ik daar heel veel moeite mee heb. Dat misschien wordt het allemaal nog erger en zullen we botsen met elkaar. En ik zal ongetwijfeld niet alles wat je doet goedkeuren. Ik zeg maar, jou keur ik nooit af. En dat zeg ik omdat ik hoop dat ze, wat ze daarvan meekrijgt, dat ze met alles, met elk verhaal wat ze ook vertelt, gewoon bij mij terecht kan. En dat ik misschien haar acties niet goedkeur, maar dat ik altijd open zal staan voor de persoon die zij is, met welk verhaal of wat ze dan ook gedaan heeft. Dat zit wel heel diep bij mij. Dit soort gevoelens, dit soort gedachtes van hey, dat.
Ja, en daarin zit het voor mij ook het besef, we hadden net al even over onze eigen ouders of over mijn eigen vader, van het is niet zo persoonlijk. Weet je, mijn ouders houden heel veel van mij en van mijn broer en mijn zus en die hebben hun best gedaan. En die hebben sommige dingen heel mooi gedaan en heel goed en sommige dingen hebben ze wat minder goed gedaan.
Maar dat zijn ook allemaal weer waardeoordelen. Ja, ze hebben minder gedaan, goed gedaan. Ze hebben gewoon dingen gedaan. En voor jou werkt het sommige dingen misschien wel of niet? Of,
Nee, maar je kunt hem op verschillende niveaus pakken. Kijk, als je hem heel spiritueel pakt, is alles altijd goed. Maar ja, daar ben ik precies. Nog niet. Dus voor mij zit daar iets in van, hè, er zit een soort van losmakingsproces wat ik doorgemaakt heb, waarin ik in het reinen moest komen met de dingen waar ik wat van vond. En nu ben ik. Mijn ouders zijn net 45 jaar getrouwd. En 5 jaar geleden was ik een beetje op het hoogtepunt van, toen ze 40 jaar getrouwd waren, van dat ik in de knoop zat met alles wat niet goed was in mijn ogen. En nu is er in die 5 jaar een hele hoop gebeurd. Ik heb een tijdje afstand van ze genomen. Dat was voor hun heel moeilijk, want dat snapten zij niet. En ik snapte het zelf ook niet helemaal, maar ik voelde dat. En nu, in aanloop naar dat 45-jarig huwelijksfeest, wat natuurlijk in deze tijd niet echt een spectaculair feest werd, voelde ik van, hé, ja, maar ik voel eigenlijk de vrijheid van dat ik gewoon dankbaar ben voor wat ze me gegeven hebben. En de rest zie ik, en daar heb ik niet meer zo'n last van, zeg maar. En dat is oké, want dat heeft me gevormd tot wie ik ben. En dat was heel grappig, omdat in die 5 jaar periode zien van, hey, daar is heel veel gebeurd. En nu heb ik heerlijk een etentje voor ze kunnen koken. En ze hebben nog steeds hun eigen dingen en hun typische dingen en hun mooie dingen. Maar het blijft niet meer zo plakken. En dan is het niet meer zo persoonlijk.
Dat is meer afstand.
Ja, nou ja, een van mijn juffen, lichaamsgericht werken, die noemde dat onthechte gehechtheid. Of die in het Engels was het maar. Dat ik aan de ene kant heel veel liefde voor ze voel en het zijn mijn ouders. En aan de andere kant voel ik ook de ruimte, in ieder geval je afstand, ruimte, dat het niet zo binnenkomt. Ja. In de regel.
Ja, precies. Dat het niet meer per se van jou is of iets over jou zegt of dat je er iets mee moet, hè?
Ja. En dat is voor mij waar vrijheid over gaat. En ik zie ook, zeg maar, in de regel dat ik dat ook regelmatig weer... dat er altijd uitzonderingen zijn waarin ik dat weer vergeet. En dan denk ik, oh, wauw. Ja.
Ja. Ja, want dat is een mooi onderwerp wat je aansnijdt, vrijheid. Jullie hebben allebei best wel eigenlijk heeft iedereen dat wel, maar van jullie weet ik het dan een beetje, een reis gemaakt in je eigen leven. Wat betekent het voor jou bijvoorbeeld, Gideon, als je zegt van een vrij leven? Wat houdt dat in? En ben jij daar? Of hoe sta je daarin?
Ja, het eerste wat in me opkomt is ultiem vrij leven, is dat ik mijn eigen pad ga, bewust. Klinkt wel een beetje erg spiritueel. Nou, het heeft ook te maken met dat ik wat Dirk net zei, ook dat ik een beetje losgekomen ben, of dat er een beetje lucht zit tussen mij en mijn verhalen. En dat die niet meer zo op mijn huid geplakt zitten.
Tussen jou en je verhalen?
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat ik en niet elke keer zonder besef intuimel en mijn verhalen leef en in dat kleine cirkeltje ronddraai. Maar dat ik daar zo tegen het licht kan houden van, oh ja, hier heb ik weer die oude boosheid of de oude angst of het oude overtuiging dat ik mijn best moet doen. Bijvoorbeeld, dat is voor mij heel hardnekkig. Dat ik hard moet werken. Dat ik rust moet verdienen en dat soort dingen.
Ja, dat zijn patronen waar je verhalen die je noemt, dat zijn de patronen waar je in terugvalt op basis van de overtuigingen die je hebt over wat je zou moeten doen of hoe het zou moeten zijn.
Ja, en ik heb heel lang in die verhalen geleefd. En ik kan ook de lijn terugzien naar mijn jeugd, waarin ik dat ben gaan doen. En voor mij is vrijheid eigenlijk weer, mezelf daarvan losmaken. En bedenken, nou, wat wil ik nou, wat is nou eigenlijk mijn missie? Wat wil ik nou eigenlijk echt heel groot in mijn leven, maar ook nu gewoon vandaag? Wat dient mij? En op welke manier wil ik van betekenis zijn in aandacht voor de mensen met wie ik nu ben op dit moment?
Ja.
En ook, dat is voor mij de ultieme vrijheid. Het staat ook voor genieten, voor het leven en een goed leven hebben. Hoe arm of rijk ik dan ben, daar gaat het niet over. Hè? Het gaat niet over materiële welvaart. Het gaat over misschien wel over mentale hygiëne, van binnen schoon zijn. En daarmee bedoel ik dus niet helemaal vastgeplakt zitten aan mijn eigen verhalen of aan heftige emoties, negatieve emoties. Ja, mentale hygiëne.
Ja, je verhalen kennen, ze doorgronden en ook begrijpen van of zien wanneer je op het punt staat er iets mee te doen. Of ervoor kiezen of je daarin wilt gaan, ja of nee.
Ja.
Ja. Hoe is dat voor jou, Dirk?
Ja, voor mij is die best wel eenvoudig. Vrijheid is niet voor mij dat alles kan, maar vrijheid is dat ik ervaar dat ik een optie heb. Ervaar dat ik een keuze kan maken. En dat is ook een hele fysieke ervaring. Ik kan, een voorbeeld waarin ik dat erg tegenkom is. Ik heb allerlei grote thema's in mijn leven hard doorgewerkt. Maar één zo'n thema wat eigenlijk een beetje via de achterdeur telkens binnen blijft komen is heftige geluidsoverlast. Soms midden in de nacht van mijn buren, waar ik met al mijn communicatieve vermogens niet mee kan praten over die dingen. Want dat lukt niet. En om dan... dus daar is heel snel activeert dat het gevoel, ik zit hier vast in. Zodra die muziek aangaat om 3 uur 's nachts bijvoorbeeld, dan is mijn lijf snel geactiveerd en dan voel ik stress. Maar dan gaat mijn hoofd ook van, ja, hoe lang gaat dit nog duren? En vooral dat niet weten. En de momenten dat ik daarin kan voelen van, hé, ik heb het is niet eens dat ik heb nu de keuze en ik ga die keuze maken om me dit los te laten, want dat werkt niet. Maar om te voelen dat er nu ook af en toe het moment ontstaat dat ik kan ademen en kan voelen van, hé, die muziek gaat aan en mijn hele lijf staat niet meer gelijk strak. En ik kan ervoor kiezen om nu te ademen en ja, dat is voor mij de ultieme vrijheid. Dus niet dat ik buiten me heel hard ga proberen het allemaal goed te doen, maar hoe verhoud ik me innerlijk op wat er op me afkomt?
Ja, maar dat gaat dan vooral ook over hoe je reageert op bepaalde triggers die van buitenaf tot je komen.
Ja, of wat is vrijheid? Zeg maar, act well, don't react. Dus het is niet reageren, maar dat ik...
Acteren.
Kiezen. Keuzeruimte voel om dat wat er op me afkomt, hoe... dat vind ik mooi aan het Engelse woord responsibility. Het vermogen om te antwoorden op wat er op me afkomt.
Ja.
Ik denk dat het voor mij daarin zit.
Ja. En nou is het natuurlijk één ding om met dit soort thema's voor jezelf bezig te zijn. Hè? Maar jullie kiezen er heel bewust voor. Want Gideon, jij bent coach. Dus ook daarin kies jij ervoor om dit soort thema's ook aan te snijden bij de mensen waarmee je werkt. En samen ook natuurlijk in de dingen die jullie organiseren. Onder de noemer Heart of Man doen jullie dat, hè? Wat maakt die drive dan? Waar komt die drive vandaan?
Ja, ik denk als ik hem heel erg plat sla, is wat ik zelf geleerd heb, wil ik zo graag ook... Gun ik anderen zozeer. Dat is één. Een andere lijn is dat ik gemerkt heb door er professioneel mee bezig te zijn, ik ook in een veld me begeef waarin er ook heling voor mij is. Dus het is ook iets keert ook terug naar mij. Naast dat ik het gewoon ontzettend gaaf vind. Eigenlijk ben ik mijn hele leven al bezig geweest met leren en ontwikkelen en verder kijken. Om een hoek kijken of dieper kijken. En later, op een gegeven moment ben ik dat in professionele zin gaan doen. En heb ik me daarin heb ik daar de opleiding en de scholing voor gevolgd. Maar de basis waar het elke keer weer op uitkomt is een hele diepe verlangen om aan te kijken wat er is. Om wakker te worden en anderen daarin uit te nodigen.
Ja. Maar dat ik kan me voorstellen dat het voor jezelf gewoon heel belangrijk is. Maar wat maakt nou dat je dat zo belangrijk vindt voor anderen? Of daar op aanstuurt zelfs, dat stimuleert dat we dat meer doen?
Nou, als ik zo in probeer, ik begeef me op glad ijs misschien, maar als ik zo probeer in de samenleving rond te kijken van wat is nou de energie in dit land als het gaat om deze thema's, mannelijk, vrouwelijk, bewustzijn, hoe is het gesteld met ons bewustzijn? En dan zie ik dat we heel erg ons best doen, het heel erg goed willen doen en heel netjes. En dat er ook op die diepere laag van aankijken wat er van binnen bij je leeft, aankijken wat er in je hart leeft, waar wij het belang zo van inzien als het gaat om Heart of Man. Ik denk dat daar behoefte aan is, dat er misschien een latente behoefte, want we worden niet platgelopen met mannen die willen deelnemen, maar we hoeven ook niet enorm te leuren. Dus er is een groeiende behoefte onder mensen om die diepere laag te gaan verkennen. En daar ben ik heel blij om. En ik zie dat, als je ook kijkt in de media en op social media en zo, dat er steeds meer van dit soort bewegingen en groepen komen die zich op die diepere laag van het hart, van wat leeft er in mijn hart, wat leeft er in mijn onderbuik, en voorbij de verhalen willen werken. Dat daar steeds meer aandacht voor is.
Ja. Ja, we herkennen dat ook vanuit Vuur en IJs heel erg. Dat je de momenten waarop je echt kan verbinden, of het nou met mannen alleen of vrouwen alleen, of met z'n allen bij elkaar is, en ook met kinderen erbij, echt kunt verbinden. En als samenleving ook met elkaar het gesprek aan kunt gaan, voorbij een oordeel, voorbij allerlei verwachtingen. En dat is ook waar we heel gretig gebruik maken bij Vuur en IJs. Zijn rituelen die al eeuwen oud zijn. Al duizenden jaren oud zijn. Zoals zweetertrituelen, talking stick ceremonies, reinigingsrituelen met truffelceremonies. Al dat soort dingen. En dat vind ik best wel bijzonder eigenlijk. Dat we met dingen bezig zijn die al duizenden jaren bestaan. En toch moet je af en toe je best doen om het nut daarvan in te laten zien. Het is net alsof we met z'n allen collectief een beetje vergeten zijn hoe belangrijk het is om als samenleving met elkaar op een lager of een dieper niveau met elkaar in gesprek te blijven. Niet alleen op het resultaat met elkaar in gesprek te zijn, maar ook hoe die resultaten tot stand komen en wat er van binnen allemaal bij ons leeft.
Nou, dat denk ik. Ja.
Ja, kijk, het is interessant dat ik op je vraag van waarom doe je dit dan ook voor anderen? Daar heb ik heel lang een heel duidelijk verhaal bij gehad. En dat ik nu eigenlijk zo, ik zit zo een beetje te luisteren en voel van ja, eigenlijk weet ik het niet precies. En maakt het me ook niet zo heel veel uit, hoef ik niet precies te weten waarom ik dit voor anderen doe. Behalve dat ik wel weet dat het af en toe fijn is om daar even goed in de spiegel te kijken van wat is mijn motivatie nou. Zeg maar, wat we doen heet Heart of Man. Ja, voor mij is het dat wat ik in mijn hart voel, naar buiten brengen. En dat is voor mij het maakt me eigenlijk steeds minder uit of we dat voor 100 man of voor 5 man doen. Het is de beweging die ik zelf wil maken. En ja, ik zie op allerlei manieren dat het in deze samenleving, dat het in mijn beleving ervan opknapt als we als mensen en als, zeker ook als mannen meer met contact met ons gevoel en met de aarde. Dit is voor mij heel erg nauw aan elkaar gelinkt. Dus alleen, ik ben dus bij mezelf wantrouwig naar een te veel een drive van ja, ik ga de wereld beter maken en ik ga. Daar krijg ik heel snel een soort van, oh, wacht even, maar kijken we ook nog een beetje naar binnen af en toe. Terwijl ik hele mooie dingen zie die gebeuren kunnen, hè, en die ook gebeuren gelukkig op veel plekken. Maar voor mezelf vind ik het fijn om dit ook te kijken vanuit die ruimte. Eerst is van, ik weet het niet precies wat mijn antwoord erop is, maar ik voel het ergens wel diep van binnen.
Ja, maakt me wel heel erg nieuwsgierig naar wat je dan eerder gezegd zou hebben.
Het begon ooit met het idee dat ik dacht van ik heb talenten van God gekregen en die ga ik inzetten om andere mensen te helpen. En het werd in de wereld waar ik toen begaf ook heel erg bevestigd van het is goed om anderen te helpen. Totdat ik geconfronteerd word met het feit van en wie is er dan zo aan het helpen? En met name in mijn relatie met Linda. Dus dat van, weet je, ik hoef geen helper, ik wil jou. En toen kwam ik echt goed in verwarring. Ja. Wat bedoel je? En van die verwarring ben ik nog steeds aan het bijkomen. Dus jaar of 13 geleden.
Ja, ik heb hem vaak teruggekregen in mijn leven. Vooral toen ik me nog niet realiseerde dat ik... het is een patroon wat ik pas later zag. Hè. You can only connect the dots looking backwards. Zoals Steve Jobs ooit mooi zei. Heb ik ook gezien dat ik in mijn leven eigenlijk altijd dingen die ik zelf leerde en doorgronden hoe ik dat dan had geleerd, zeg maar. Dat wilde ik dan ook heel graag doorgeven. Dus ik was al jong, ik was 15 jaar geloof ik, toen ik mijn eerste skilessen gaf als leraar ergens in een klein dorpje in Duitsland. En En ik deed het overal. Ik bemoeide me overal met de gang van zaken en zag hoe dingen beter konden. En vond dan ook dat dat gelijk moest gebeuren. Dus werd ook wel gezien als de wereldverbeteraar of een bedweter vooral ook. Heeft ook mijn relatie met mijn zus best aardig onder druk gesteld. En pas toen ik dat ook doorzag, hè, dat ik daar heel veel druk op aan het zetten was om mensen te behoeden voor dingen op een verkeerde manier te doen, omdat ik al ik zag allerlei problemen, ik had al oplossingen bedacht, gaf niemand de kans om dat zelf allemaal te ontdekken, want ik had het antwoord al voor ze. Werd niet zo op prijs gesteld. En de relatie met mijn zus is heel erg verbeterd toen ik dat gewoon ook allemaal losgelaten heb. En merk dat, want ja, ik heb in mijn externe uitingen er wel over dat ik de wereld graag mooier achterlaat dan ik hem gevonden heb. Maar voor mijn gevoel is dat iets wat eigenlijk bij iedereen heel natuurlijk is. En de manier om dat te bereiken is misschien ook wel gewoon heel erg met jezelf bezig zijn. Al dat werk van binnen doen. Want hoe mooier je jezelf wordt, hoe beter je jezelf aandurft te kijken met al je vuur en al je ijs. Hoe harder jij kan schijnen, hoe meer energie je los kunt laten in deze wereld. Ik denk dat dat de manier is om het mooier te maken. Dus een, ja, als we daar mensen in kunnen begeleiden, is dat alleen maar super tof.
Ja, zeker.
Ja, en daarin is het je eigen smaak vinden. En dat vind ik, we doen natuurlijk uiteindelijk niet zo heel veel verschillend wat we aanbieden. Maar daar gaat het dus niet om. Aan de buitenkant zijn het op elkaar lijkende producten. Maar voor mij kan het feit dat je ons hier uitnodigt, het kan heel goed naast elkaar bestaan. En ik met liefde stuur ik mensen naar jou. En dat doe je andersom ook. En dat, ja, om daarin dus te vertrouwen dat gewoon, weet je, als jij jouw ding doet en je doet dat zo goed mogelijk en wij doen dat en ik doe dat, ja, dan hoef ik niet zo heel erg na te denken over de vragen van waar dient dit precies toe. Maar ik kan heel goed meegaan in het idee van, ja, de wereld een beetje mooier achterlaten dan ik hem heb aangetroffen. En nou ja, daar is voldoende ruimte voor groei ook als ik om me heen kijk, dus...
Ja, nou, ik vind het ook wel mooi hoor, de gedachte van, ja, ik hoef eigenlijk helemaal niet zo precies te weten waarom ik doe, want je voelt van binnen wel gewoon dat je met iets bezig bent, wat, ik vertaal dat altijd in termen van energie, wat me energie geeft, waar ik mij goed door voel. Ja, dat zijn toch hele abstracte begrippen die ik niet heel specifiek kan meten of zo, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dus ik kan ook wel mee in dat idee van, ik doe wat ik doe, omdat ik me daar blij van voel.
Ja. Nou, het is, voor mij ligt hier nog net iets anders. Op het moment dat ik de dingen doe waar ik blij van word of die goed voelen, dan zie ik dat ik gewoon ook het mooiste functioneer op deze aardkloot. Dus dan komen al die dingen vanzelf wel.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat ik dan met jezelf bezig gaan, of heel veel met jezelf bezig gaan, kan ook heel erg navelstaardig klinken. Maar dat, als je dat op een gezonde manier doet, is dat helemaal niet wat er gebeurt. Dan ben ik er juist veel ontspannender. En als ik niet bezig ben met een groep mannen om ze allemaal te helpen, dan ben ik echt veel leuker. En dan krijg ik ook terug, zeker thuis. Ja. En het helpt soms heel erg. Weet je, ja.
Ja, je kan heel hard aan het werk zijn om andere mensen te helpen. En aan de andere kant is, als je het loslaat en het proces faciliteert door simpelweg aanwezig te zijn, werkt het vaak veel beter, heb ik het gevoel. Ik weet nog, het eerste vuur- en ijsretreat wat ik met Daan deed, hadden we een fantastisch mooi programma, want er waren ook allerlei gedachten van, we moeten wel voor verbinding zorgen en ze moeten wel durven zich open te stellen in de groep en kwetsbaar durven zijn, et cetera. Dus daar hadden we ook een heel mooi programma met allerlei interventies voor bedacht die we konden gaan doen. Dus het weekend begon op vrijdagmiddag rond 4 uur kwamen de gasten aan. Om 6 uur stonden we rond het eerste kampvuur en boom, het was er gewoon allemaal al. Dus toen zaten we met een programma in ons maag van fuck, wat moeten we hier nou weer mee? Maar dat konden we mooi loslaten. Dus, en het... Ik merk steeds vaker dat het inderdaad gewoon het aanwezig zijn. En dan zijn we eigenlijk weer terug ook aan het begin. Hè? Het aanwezig zijn voor je zoons. Het emotioneel aanwezig zijn. Het ruimte bieden. Zodat zij zichzelf kunnen zijn. En dat alles er ook mag zijn.
Ja, en belangrijk vind ik, zeg maar, wat er iedere keer gebeurt. Het is dus niet dat je dan niks gaat doen. Het is voor mij is het grote verschil van ik ga het alleen niet bedenken. En ik ga het niet controleren. Ik laat de controle los. En dan achteraf zie je dat die puntjes wel aardig met elkaar verbinden. Maar dat er hele mooie dingen gebeuren. Dat je hele gave dingen doet. En we hebben nu met Pasen ons eerste weekend waar we een zweethutdag hebben. En daaromheen met mannen in een tipi gaan verblijven. Ja, weet je. Eigenlijk is het vooral die setting neerzetten die meer dan voldoende programma is. En toch voel ik zo in aanloop daar natuurlijk nu zo af en toe, we hadden het op de fiets hier naartoe nog even over. Ah ja, moeten we dan nog wat met het programma voor, weet je. Ah nee, laat het maar lekker sudderen. Laat maar kijken wat er wil komen. Maar de angst is dat we dus een hele dag stilzitten en naar elkaar zitten te kijken. Tenminste, in mijn hoofd dan.
En naar elkaar navels gaan zitten staren.
Ja, en dat dan niemand. Nou, hier had ik niet voor ingetekend. Weet je, ja. Ja, dat uitspreken helpt alweer. Ik denk, oh ja, nee, dat komt wel goed.
Ja, maar dat is een intern conflict. Hè? Je wil waarde bieden en waardevol zijn. En misschien ook nog wel een beetje waardevol gevonden worden door de ander, door die partij. En dat staat voor mij wel in schil contrast met minder doen, gevoelsmatig. Ja, meer is minder natuurlijk. Maar ik ben geschoold, gestudeerd voor training in human development. Geleerd volgens een hele gestructureerde wijze opleidingen te ontwerpen die van minuut tot minuut vol zitten met werkvormen en verwachtingen en leerdoelen, et cetera, wat er gehaald moet worden. En dat heb ik wel echt helemaal los moeten laten. Ja, die struggle zit daar wel een beetje in. Van omdat je zoveel van waarde wilt zijn, heb je ook heel erg de neiging om heel veel te willen doen, zeg maar. Heel actief te zijn.
Maar voor mij is dat ook wel, ja, nou, daar komt hij dan toch waar het in deze tijd over gaat. We hebben hem geen klank kunnen uitstellen.
Vooruit, één keer sta ik hem toe. Okay.
Maar voor mijzelf in ieder geval, dat ik alle methodieken loslaat. En dat het dus, ja, zijn we ook weer terug bij het begin. Het gaat om voelen. En wat helpt jou om te voelen? Nou, dat kan van alles zijn. Maar dat staat ten dienste aan dat proces. Van leren voelen. Of van voelen wat er. En daarin is dus een van de mantra's die wij vaak gebruiken. Is, trust the process. En dat ja. Alleen dat al leren en daar ten dienste aan staan. En wij zeggen ook wel eens, wij doen eigenlijk een hele vrouwelijke manier van mannenwerk. Dus niet vanuit dat oplossen. Ja, en ik denk dat ook collectief geldt. Dat je kunt zien van, er kan wel wat meer balans zijn tussen het mannelijke en het vrouwelijke, zoals dat dan genoemd wordt. Dus daarin voel ik ergens wel, waarom doe ik dit voor anderen? Komt er toch misschien toch nog een antwoord, maar van ja, dat het bijdragen aan het herstellen van die balans is een manier in ieder geval om te zeggen die voor mij ook wel kloppend is.
Ja.
Mooi. Je noemde het gaat om voelen. Maar voelen is best al heel erg spannend. Als we het persoonlijk maken, Gideon, wat zijn dingen die jij moeilijk vindt om te voelen?
Boosheid. Verdriet. Of mijn angst dat ik er alleen voor sta en het niet red. En dat zijn dan hele oude gevoelens. Soms ook wel de angst dat ik achteraf moet bedenken dat ik te hard gewerkt heb. En daarin, wat ik ook zeg, dat ik daarin dus eigenlijk voorbij gegaan ben aan het proces. Of het proces misschien wat belemmerd heb.
Dat je het proces niet vertrouwt.
Ja, ja.
Dat is de valkuil, hè? Als je, Dirk zei net, trust the process.
Ja.
Als je dat heel spannend vindt of niet kunt, dan ga je heel hard werken om dat te compenseren.
Kijk, we noemen het vaak, maar door het in de mond te nemen, wil dat dus niet zeggen dat ik het zelf niet ken. Dat ik daar voorbij aan voorbij zou zijn. Ik ben de laatste die dat zou beweren.
Ja.
He, dus ik heb ook elke keer weer die reis te maken. Of elke keer weer ook ter, nou, dat ik me realiseer. Oh shit, ik ben weer in diezelfde valkuil getuimeld van of te hard gaan werken of onzeker en daarvan weg dissociëren.
Hoe heb jij geleerd om al dat soort dingen te durven voelen en dat toe te laten in je leven, dat dat allemaal aanwezig is?
Nou, dat was in ieder geval een hele lange reis en ik ben nog steeds onderweg. Nou ja, het is ook bij mij wel een beetje een klassiek verhaal van op alle vlakken in mijn leven compleet vastgelopen. Werk, relatie, privé, de relatie met mezelf, mijn gezondheid. Ja, en dan als je zo, voor mij, als je zo vastgelopen bent, ja, dan, ik ging hulp zoeken. En, ja, er kwamen ook wel wat bepaalde dingen op mijn pad, die op dat moment, waar ik op aanhaakte, was, wel een mooi verhaal. Ik deed een managementopleiding tien jaar geleden. En ik voelde dat ik op deze manier niet verder kon. Dat er echt iets moest gebeuren, want anders dan was het game over. En op de vrijdagochtend kwam een docent terug. Nou, ze gaf bijna licht en ze zegt, ik ben gisteren teruggekomen van een 10-daagse meditatieretraite. Ik had nog nooit gemediteerd. Ik had er allerlei beelden bij. Er was iets in haar ogen, in haar energie, dat ik daar enorm. Dat trok enorm aan me. Dat maakte me heel erg nieuwsgierig. En ergens voelde ik aan mijn water van ja, dit moet ik gewoon doen. Dus ik heb aan haar gevraagd van hoe en wat dan en waar. En een paar maanden later zat ik op een meditatiekussen een 10-daagse te doen in België. Ik had nog nooit gemediteerd. Maar dat was wel voor mij ja, gewoon in één keer diep in. En dat heeft bij mij wel, nou ja, die diepere laag geopend. Het contact met, een eerste contact met die diepere laag van wat er allemaal zit. Zonder het meteen te gaan oplossen. Want dat is natuurlijk wel een essentie van meditatie. Het verduren, het aankijken zonder het juist dan op te gaan lossen of bij weg te gaan. Nou, er zijn nog heel veel andere dingen langsgekomen. Dingen die ik aangegaan ben om te leren voelen. Contact met mijn hart te herstellen.
Ja.
En Dirk, hoe is dat voor jou? Want jij komt uit een flink gelovige omgeving vanuit je jeugd. Heb je vaker over verteld. Hoe was het voor jou om te leren voelen?
Nou ja, voor mij was dat, zeg maar, zijn de woorden in de loop der tijd veranderd. Maar zolang als ik me kan herinneren, had ik was hetzelfde verlangen er. Alleen toen ik klein was, was het verlangen naar persoonlijk contact met God. Dat is langzamerhand getransformeerd. En vele lagen. Maar wat voor mij daarin, om echt te leren voelen, was voor mij de veiligheid. En ik heb allerlei heftige dingen geprobeerd. En mediteren, daar had ik helemaal niks mee. Want voor mij was het gewoon gaan zitten. En ik was weg, weet je wel. Ik voelde, ja, dit is veel te heftig voor mij. Of het was heel subtiel, langzaam lichaamswerk, zeg maar, waar de veiligheid geboden werd. Om, ja, in mijn beleving waren dat bevroren delen in mezelf die langzamerhand gingen ontdooien. Dat is voor mij echt heel, heel waardevol. En daar zijn vooral toch een aantal vrouwen geweest die daarin heel belangrijk zijn geweest. En ik ben op een gegeven moment in 2008 voor het eerst naar zo'n mannenweekend gegaan. En daar deden we dan een oefening, dat heet dan de vader-zoon-cirkel. En daar zat ik bij en dan moest je naar het gemis en zo teruggaan. Ik zag allemaal mannen om me heen die in elkaar stortten en dat was heel heftig. En ik denk, nou, En ik ging me dan natuurlijk vergelijken. Ik denk, oh, waarom gebeurt het bij mij niet? En waarom voel ik nu niks?
Oh, dat herken ik zo. Ik had dat ook bij een aantal van die trainingen. Dat om je heen rare dingen gebeuren en dat je erbij staat en te kijken van, oké, wat is er mis met mij? Dat ik dit allemaal niet voel of ervaar.
Ja, dat heb ik heel lang gehad. En toen... Jaren later, toen was ik inmiddels assistent bij die mannenweekenden van Tom van der Kroonen. Die werkt ook met Heart of Men. Daar werken wij ook mee samen. En dat ik als assistent een keer, er was één iemand te weinig en toen deed ik even mee. En toen in één keer, zonder verwachting en een soort van, oh, ik stap even erin. En toen kwam in één keer al dat gevoel los. En wat gebeurt hier? En dat is heerlijk, heel fijn. Maar dat is voor mij echt telkens, ik je al, stapje voor stapje. En dan persen we er eens hier eens een traantje uit. En dat, ja, dat vond ik ook, vind ik, nog steeds kan ik dat heel moeilijk. Als je mij te direct vraagt, wat voel jij nu? Dan kan ik nog steeds blokkeren en denken,
vertwijfeling en verwarring vooral.
Ja, maar dat is wel de oplossing. Ja. In de zin van om altijd gewoon, oké, dit is er dan nu. Hm. En in plaats van het vergelijken of veroordelen of verwachting.
Ja. Ja, ik herken het heel erg wat je zegt. En dit is ook het woord zelfontwikkeling. Hè, ik vertaal dat altijd heel graag als het ontwikkelen van jezelf. Als alle lagen die er overgekomen zijn, die dus tussen jou en jouw gevoel instaan. Omdat je jezelf ook op een of andere manier afschermt voor de buitenwereld. Voor alles wat van buiten naar binnen wil. Maar dan kan er ook niks meer van binnen naar buiten. Ja, dat ontwikkelen, dat is echt wel kan soms echt een taai proces zijn. Dus voor iedereen die nu luistert en die ervaring heeft, dat hij wel eens naar een training of een meditatie heeft gedaan en denkt, ik kan dit allemaal niet, et cetera. Hey, we've all been there. Dus hou vol, blijf er gewoon aan werken en vertrouw erop dat ook voor jou het mogelijk is om te gaan voelen en op die mate ook vrijheid in je leven te gaan ervaren.
Trust the process.
Trust the process. Nou, dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten, tenzij er nog iets is wat gezegd moet worden. Dank jullie wel, mannen.
Ja, ook bedankt.
En, ik kijk er naar uit. Heart of Man, een weekend met Gideon en Dirk in Zeeland, als ik me niet vergis.
Ja, paasweekend.
Paasweekend.
2 tot 4 april.
Zijn er nog plaatsen?
Nog een paar. 2 of 3.
Dan weten we dat. Dus tof, mooi wat jullie doen. Dank jullie wel voor dit gesprek.
Jij ook.
De Vuur en IJs Podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs Podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.